Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen schuilen onder uw bloed. Dat we veilig zijn door uw offer. Dank u wel dat we u mochten eren en voor u mochten zingen. Heilig, heilig, heilig bent u. Dank u wel dat we ons mochten weten samen met de engelen, Heer, die in de hemel u aanbidden. Heer, geef dat we op dit moment geopende harten mogen hebben om te ontvangen van u. En wilt u ons helpen om afgestemd te zijn op u. We nodigen u uit om hier aanwezig te zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen een stukje met jullie lezen uit Psalm 107. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je meebladeren. Of het opzoeken op je telefoon. Psalm 107. Deze psalm in de voorbereiding heeft God deze psalm echt op mijn hart gelegd. Ik kreeg het meerdere malen bevestigd. Het was alsof God het echt wilde onderstrepen. Deze is voor morgen. Deze is voor vandaag. Deze is voor deze ochtend. We gaan lezen vanaf vers 10. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij hun hart door moeite en ze struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heer loven om zijn goede tierheid en om de wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij de Heer loven om zijn goede tierheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Ze zien de werken van de Heer en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren, hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten hem loven. Ja, een psalm over gebondenheid, een psalm over benauwdheid, over aanvechting, maar ook een psalm over bevrijding. God breekt de bronzen deuren open en hij verbreekt de ketenen waar mensen mee gebonden zaten. En ook hier vanmorgen zijn er mensen die in boeien zitten. Ook vanmorgen zijn er mensen die achter gesloten deuren zitten. Er zijn mensen die in de duisternis leven en die dicht aan de poorten van de dood gekomen zijn. Er zijn onder ons hier mensen die geen uitkomst zien in het leven. Mensen die onder depressie gebukt gaan. Mensen die het niet meer zien zitten. En dan zijn er die worstelen met steeds terugkerende zonden. Dingen die je eigenlijk niet wil doen, maar toch telkens weer doet. Er zijn dingen die macht over jou hebben in je leven, waar je eigenlijk al lang van af had willen zijn, maar die maar blijven zeuren in je leven. Dingen die jou onder controle hebben, in plaats van dat jij er controle over hebt. Je kunt er niet zonder. Er zijn hier vanmorgen mensen die veel met geld bezig zijn of geld zorgen. Die voortdurend daarmee bezig zijn en hard werken om er maar bovenop te komen. Of meer willen hebben. Hoeveel tijd en energie steken we daarin? Heeft het ons in zijn macht? Er zijn er vanmorgen die leven voor de goedkeuring van de mensen om hen heen. Er zijn mensen die worstelen met herhalende patronen van ziekte in de familielijn. Van narigheid die zich maar blijft herhalen van generatie op generatie. En waarom? Nou, in deze psalm staat dat aan deze dingen, mensen aan deze dingen worden overgegeven vanwege de verkeerde keuzes van de mens. Wij en onze voorouders zijn ongehoorzaam geweest aan God. En we hebben zijn raad verworpen. Zo eenvoudig ligt het. We doen allemaal dingen die niet door de beugel kunnen. Wij en onze voorvaderen hebben dat ook gedaan. En daarom leven we vandaag de dag in een wereld waarin gebondenheid is. Een wereld waarin Satan nog heel veel macht heeft. Een wereld waarin mensen gevangen zitten en het gevoel hebben achter gesloten deuren te zitten. Omdat wij en onze voorvaderen gezondigd hebben. En het is goed om je te realiseren dat wij eigenlijk, als wij dit leven leven hier beneden, dat wij met een geestelijke strijd te maken hebben. Dat we in een oorlog verkeren. En het is niet voor niets, denk ik, dat vandaag de dag het letterlijke volk Israël zo hard en zoveel aan het strijden is. Heel vaak wat God in letterlijke zin met het volk Israël aan het doen is, is in geestelijke zin ook wereldwijd met het lichaam van Jezus aan het gebeuren. Maar dan in geestelijke zin. Waar Israël een letterlijke vijand tegenover zich heeft, hebben wij op dit moment ontzettend te strijden met de geestelijke machten in de geestelijke gewesten. Er is in ons land zoveel gebondenheid, zoveel misleiding, zoveel narigheid, zoveel duisternis. In de Bijbel wordt gezegd dat Satan de overste van deze wereld is. Hij is de overste, de koning van deze wereld. Hij regeert hier. Dat is goed om je te beseffen. Niet om ons erbij neer te leggen, want de Bijbel zegt er ook iets anders tegenover. De Bijbel zegt ook dat Jezus gekomen is om die macht te verbreken. Dat Jezus gekomen is om ons te bevrijden uit de macht waarmee Satan de wereld in zijn greep houdt. En ja, dat Satan de wereld in zijn greep houdt, dat zien we aan alle kanten. Als we hoeven het maar het nieuws te bekijken en je maar of een beetje tot je te laten komen wat er allemaal gebeurt. En je ziet dat Satan nog rondgaat op deze wereld. Hij zet zijn netten uit over de hele wereld om mensen daarin te vangen. En weet je, dan kunnen we uitgaan en proberen mensen bij het evangelie te halen. Maar hoe kunnen wij de vissen vangen die al in het net van een ander verstrikt zijn? Als er vissen zijn in het net van Satan verstrikt, hoe kunnen wij die dan vangen in het net van het koninkrijk zonder ze eerst te bevrijden uit de netten van Satan? En dat is een belangrijk om te beseffen. Wanneer wij evangelie verkondigen, wanneer wij uitgaan, wanneer we bidden voor de bevrijding, genezing, herstel, dan kan het niet anders dan dat bevrijding daar ook een onderdeel van is. Want wij moeten eerst uit de netten van de boze bevrijd worden voordat we hersteld, voordat we vergeven, genezen kunnen worden. Ja, als het evangelie uitgaat, dan vindt er een geestelijke strijd plaats, een geestelijke confrontatie. En dat is precies wat er vandaag de dag gebeurt. In Psalm 107 is een herhalend refrein. We hebben het een paar keer voorbij zien komen. Het refrein is: maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, verloste hij hen uit al hun angsten. Uit al hun angsten. Toen zij tot de Heer riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Roepen tot de Heer, dat is de oplossing. Het enige eigenlijk wat je ten diepste hoeft te doen, is te roepen met je hele hart tot de Heer. En als jij gaat uitroepen naar de Heer met je hele hart, dan zul je bevrijd worden. Uitroepen tot de Heer. En nederig smeken naar de Heer, omdat je het van jezelf niet meer redt, maar omdat je zijn bevrijding nodig hebt. Ik wil het wat concreter gaan maken vandaag. Ik wil gaan kijken met jullie wat Jezus, toen hij hier op aarde kwam, toen hij hier rond kwam wandelen, wat hij kwam doen. En een van de belangrijke dingen die hij kwam doen hier beneden, was het uitdrijven van demonen. Nou, en als ik dat thema noem, dan sommigen worden daar meteen al ongemakkelijk bij. En ik merk bij mezelf soms ook wel een beetje een ongemak als we het daarover hebben. Omdat we in een moderne cultuur leven waarin het werk van Satan, van demonen, van slechte geesten, dat is allemaal een beetje uitgebannen uit onze cultuur. Geef ons nuchtere Hollanders. Kijk maar gewoon naar wat er voor ogen is. Dingen die je kan beredeneren, die je kan vastpakken. En al dat zweverige gedoe. En toch, toen Jezus hier op aarde kwam, was een van de belangrijke dingen die hij in zijn missie deed, was het uitdrijven van demonen. En dat was, hij deed eigenlijk hoofdzakelijk drie dingen. Hij verkondigde het evangelie, hij predikte. Ten tweede, genas hij de zieken. En ten derde dreef hij de demonen uit. En die drie dingen zijn als een drievoudig snoer, wat verweven is met elkaar. En geen van de drie gaat eigenlijk zonder de andere twee. Ze horen echt onlosmakelijk bij elkaar. Jezus, staat er in de Bijbel, waar hij ook kwam, dreef hij de demonen uit. Overal waar hij verkondigde, werden demonen uitgedreven. En wanneer hij zieken ging genezen, dan was het heel vaak zo dat hij dat deed door een demon van ziekte uit te drijven. Ik wil niet zeggen dat alle ziekten demonisch zijn, dat is niet altijd zo. Maar heel veel ziektes zijn wel het gevolg van demonische machten. Dus ook genezing en bevrijding kunnen niet uit elkaar gehaald worden. En prediking en bevrijding werden nooit uit elkaar gehaald door Jezus. Ze hoorden bij elkaar. Toen Jezus verkondigde, betoonde hij dat ook met kracht en bevrijding. Nou, die drie dingen die horen bij elkaar. Maar vandaag de dag zijn we dat snoer van die bevrijding zijn we grotendeels kwijtgeraakt in onze kerken. En daardoor lopen we een beetje mank. Want we kunnen wel blijven verkondigen en blijven bidden om genezing enzovoort. Maar als mensen niet bevrijd worden, dan breekt het niet door. Dan gebeurt het niet zoals God het heeft bedoeld. Omdat een centrale missie van Jezus was om de demonen uit te drijven. Waar hij kwam, daar kwam zijn koninkrijk in botsing met het rijk van de duisternis. En daar kwam bevrijding. Het is heel interessant om te zien dat Jezus, wanneer hij zijn missie aanvangt, dan gebeuren er ontzettend veel dingen. Hij gaat prediken. Er worden mensen genezen, er worden doden opgewekt. Broden, die gaat hij uitdelen, worden ineens 5 broden, worden ineens genoeg eten voor 1000 man, 5000 man. En al die dingen die daar beschreven staan, daar kun je al over in het Oude Testament lezen. Die waren al eens een keer eerder gebeurd. Voedselvermenigvuldiging bijvoorbeeld. Profeet Elia en Elisa, die vermenigvuldigen het voedsel. Dodenopwekkingen. Dodenopwekking vond ook plaats. Hè? Elia en Elisa hadden ook een mens uit de dood opgewekt. De genezingen vonden ook al in het Nieuwe Oude Testament plaats. Maar het uitdrijven van demonen is iets waar je pas in het Nieuwe Testament over leest. Er was een nieuw teken wat Jezus kwam doen en waarmee hij eigenlijk aangaf, nu is het Koninkrijk van God aangebroken. Een van de belangrijke tekenen dat Gods Koninkrijk aangebroken was, was dat de demonen op de vlucht gingen. En Jezus heeft dat letterlijk gezegd in Lucas 11, vers 20. Daar zei hij het volgende. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus hij zei zelf, als je wil weten of het koninkrijk bij u gekomen is, dan kijk dan naar mij en je ziet dat de demonen op de vlucht gaan en dan weet je dat het koninkrijk aangebroken is. Dat was het grote teken van het koninkrijk volgens hem. En de leerlingen ook, toen zij erop uitgestuurd werden, toen kregen ze de macht om te gaan verkondigen, om te gaan genezen, om demonen uit te drijven. En waar verheugden ze zich nou het meeste over toen ze terugkwamen? Nou, dat lezen we in Lucas 10 vanaf vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Dat was hetgeen wat ze eruit pikten. En ze zeiden, dit is hetgeen gebeurd is. En ze verbaasden zich erover. En ze kwamen bij Jezus terug en ze zeiden, de demonen zijn aan ons onderworpen. Dat was de openbaring die ze daar kregen toen ze door Jezus erop uitgestuurd werden. Dat ze zelfs macht hadden over de boze machten van de vijand. En dan zegt Jezus vervolgens, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over de kracht van de vijand. Ja, de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dus Jezus doet er nog een schepje bovenop en hij zegt, alle machten zijn aan jullie onderworpen en jullie zullen ze vertrappen, jullie zullen ze vertreden. Als jullie uitgaan, dan zullen die machten moeten wijken. Maar hij voegt er nog iets aan toe. Verblijdt u er echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Dat is mooi. Jezus zet het gelijk ook weer in het juiste kader. Hij zegt, uiteindelijk moeten we ons niet gaan verheugen dat die demonische machten aan ons onderworpen zijn. Maar uiteindelijk is het diepstegene waar we ons moeten over verheugen, is dat onze namen in de hemel geschreven staan. Maar het teken daarvan is wel dat die demonen voor ons op de vlucht gaan. Als die demonen op de vlucht gaan, dan mogen wij zeker weten dat onze namen in de hemel opgeschreven staan. En dan mogen we ons daarover verheugen. Het was ook het eerste teken wat Jezus deed. Het is niet alleen een van de belangrijkste dingen, maar ook het eerste teken. Als we lezen in Markus 1, Markus, dan begin je aan het Markus-evangelie te lezen. En begin je over de bediening van Jezus te lezen. En het eerste wat hij dan eigenlijk doet, is het genezen van een bezetene. Markus 1 vanaf vers 23. Nu was er in de synagoge een man met een onreine geest. Een onreine geest is een andere naam voor een demon. En die schreeuwde, ja, niet de man, hè, maar de demon in de man. Ga weg, wat hebben wij met u te maken? Jezus de Nazarener. Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En ze waren alle verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor nieuwe leer is dit? Dat ook de onreine geesten hij met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Nou, ik vind het zo prachtig wat Derk Prins daarover zegt. Derk Prins is een onderwijzer die heel veel onderwijs heeft gegeven, onder meer ook over bevrijding. En hij zegt, ja, deze man begon te roepen en te schreeuwen daar in de synagoge. En wat Jezus deed, Jezus dreef de demon uit de man weg. Wat er vandaag de dag in veel kerken gebeurt, zei hij, als iemand zich zo zou gedragen, dan gooien we de man de kerk uit. En laten we de demon in de man achter. Hij zegt, dat is vaak wat er vandaag gebeurt. Als iemand zich misdraagt, dan gooien we hem de gemeente uit. Maar hij zegt, het is onze roeping niet om degene die zich misdraagt de gemeente uit te gooien, maar om de demon uit de man uit te drijven en de man welkom te heten in de gemeenschap. Dat is onze roeping. Nou, ik vond dat zo mooi gezegd. Dat was wat Jezus kwam doen. Hij kwam mensen bevrijden. Hij kwam mensen herstellen en genezen en erbij halen. Nou, Jezus ging dat niet alleen zelf doen, hij zond zijn leerlingen ook uit om hetzelfde te doen. Matthäus 10, vers 7 en 8, daar zegt Jezus, als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen, genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op en drijf de demonen uit. Een heel belangrijk onderdeel. En dan zou je misschien nog kunnen denken, ja, dat was alleen met de leerlingen in Jezus dagen zo. Maar in Markus 16 wordt het nog breder getrokken. Dan gaat het ineens over alle gelovigen. Markus 16. Er staat vanaf vers 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Wat is het eerste teken? In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken en als ze iets dodelijks zullen drinken zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Dat zijn de tekenen die de volgelingen van Jezus zullen volgen. Maar het eerste wat hij daar noemt is het uitdrijven van de demonen. De demonen moeten uitgedreven worden zodat het koninkrijk van God baan kan breken. En ik geloof dat we voor een groot deel wel eens mank zouden kunnen lopen in onze missie, omdat er zo weinig aandacht eigenlijk voor het thema van bevrijding en demonuitdrijving is. Omdat we een van de drie pijlers van Jezus' missie, dat die ontbreekt. En als die pijler niet onderwezen wordt en niet gepraktiseerd wordt, ja, dan lopen we mank. Want als de duivel en zijn demonen blijven zitten, dan kunnen we daar een hele hoop tegenaan bidden en strijden en verkondigen. Maar dan gebeurt er niets. Die demonen moeten eruit. En dan kan het Koninkrijk van God daadwerkelijk baan breken. Prediking mag niet losstaan van bevrijding, genezing ook niet. Markus 1, vers 39 staat, Jezus predikte in hun synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Was niet iets wat hij zo af en toe eens een keertje deed. Staat gewoon dat hij dat overal waar hij kwam, deed hij dat. Het hoorde gewoon bij zijn missie. Nou, dat demonie ook met genezing te maken of ziekte te maken kan hebben, lezen we in Lucas 4, vers 40. Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij hem. En hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden, u bent de Christus, de Zoon van God. Dus, er worden veel zieken gebracht en die worden genezen en er worden ook veel demonen uitgedreven, omdat veel demonen veel ziektes veroorzaken. Satan is iemand die ziekte wil brengen over ons leven. Satan is iemand die gebondenheid wil brengen over ons leven. En dat is wat zijn boze machten doen. En Satan heeft een hele succesvolle strategie hier in het Westen. Eentje die beter werkt dan waar ook ter wereld. En dat is net doen of hij er niet is. Een hele goede strategie en het werkt fantastisch voor hem. En we laten de demonen comfortabel met rust en we laten ze lekker zitten. En we zijn zelf eigenlijk eerder oncomfortabel als het onderwerp demonen ter sprake komt. Dus de demonen zitten lekker comfortabel hier in ons midden, in ons binnenste. En wij zijn er oncomfortabel mee. Nou, vanmorgen zeg ik, het wordt tijd dat het andersom is. Dat die demonen oncomfortabel gaan wezen. Het wordt tijd dat wij comfortabel gaan worden met de geestelijke strijd en de uitdrijving. En dat die demonen oncomfortabel gaan worden met de aanwezigheid van Jezus en zijn macht daarover. Want Jezus regeert. En wij willen het Koninkrijk van God doorzien breken op ieder gebied van ons leven, op ieder gebied van onze gemeente. En dan kan het niet anders dan dat we dit kwaad zullen uit moeten drijven. Maar wij zijn toch gelovig? Hoe zit dat dan? Een gelovige kan toch geen demon hebben of kan toch niet geplaagd worden door een onreine geest? Nou, ik zal jullie een voorbeeld vertellen. Niet een heel concreet voorbeeld, maar even een voorbeeldje om het duidelijk te maken. Stel je voor dat er een schip op zee vaart en die wordt gekaapt door piraten. Die piraten nemen dat schip over. En op een gegeven moment krijgt de kustmacht die krijgt daar bericht van. En ze varen uit met een zeemacht om dat schip te gaan bevrijden. En op een gegeven moment wordt dat schip geënterd. En die piraten die worden van het schip afgegooid en dat schip wordt weer heroverd. Nou, dan is het schip weer bevrijd. He, alles goed zou je kunnen zeggen. Maar nou kan het voorkomen dat er nog enkele van die piraten zich verstopt hebben ergens in de keuken of in een toiletje of ergens in het ruim van het schip. En die wachten hun kans af en zo nu en dan komen ze even tevoorschijn om nog narigheid uit te voeren. Nou, is het schip dan niet bevrijd? Jawel, het schip is wel bevrijd. Alleen er zitten nog van die lelijke rakkers die zich ergens verstopt hebben in dat schip. En die zijn er gewoon blijven zitten. Het mooie is dat op het moment dat ze tevoorschijn komen om narigheid te gaan doen, dan weet je natuurlijk dat ze er zitten. En dan kun je ze eraf gooien. Maar zo is het met heel veel levens van mensen. In mijn persoonlijke leven heb ik dat ook gehad. Dat je gelooft in God, je bent bevrijd, je bent vergeven. En toch zijn er nog van die dingen achtergebleven in je leven, op bepaalde terreinen in je leven, die niet oké zijn. Daar zitten nog van die machten op die zich ergens van binnen hebben verschanst of verstopt. En die er niet af willen. En dan zo bij tijden laat God zien wat er nog in jouw leven zit, zodat het eruit gegooid kan worden. Betekent dat je geen kind van God bent? Nee, je bent heus wel een kind van God. Betekent dat je niet vergeven bent? Nee, je bent wel vergeven. Je bent bevrijd, je bent een nieuwe mens geworden. En toch betekent dat het nog niet per se op alle vlakken van jouw leven hoeft doorgewerkt te zijn. Er kunnen nog van die kamertjes in jouw leven zijn wat op slot zit. En kijk maar om je heen, er zijn gelovigen die nog met allerlei dingen worstelen die zeer waarschijnlijk een demonische achtergrond hebben. Nou, dus ja, als je gewoon even gaat kijken, ja, gewoon concrete voorbeelden. Zeg maar, er worden gewoon in de praktijk worden de demonen uitgedreven bij gelovigen. Ja, er zijn gewoon legio mensen die al geloven in Jezus en die toch bevrijd worden. Het laat ons zien dat die demonen er nog kunnen zijn. Maar we hoeven er niet voor te vrezen. We mogen ze in de naam van Jezus eruit sturen. Een Bijbels beeld daarvan is de verovering van het beloofde land. Nou, we hebben vandaag een Jozua opgedragen, prachtig. Jozua neemt het beloofde land in. Gaat ook over een strijd tegen vijanden. Dat is een letterlijk voorbeeld van de geestelijke strijd. Hoe jij je beloofde land in kunt nemen, in geestelijke zin. Nou, als Jozua dan het beloofde land in gaat nemen, dan zegt God iets heel bijzonders tegen Jozua. Hij zegt, ik ga jullie vijanden niet van de een op de andere dag allemaal eruit gooien, want dan zou je niet in staat zijn om dat land over te nemen en direct te gaan bebouwen enzovoort enzovoort. En dan gaan de wilde dieren zich vermenigvuldigen in het land en dan kun je het gewoon, je kunt het niet handelen om dat hele land gelijk over te nemen, in te nemen. Dus wat ga ik doen, zegt God tegen Jozua? Ik ga ze stapje voor stapje uit het beloofde land wegdrijven voor jullie gezicht en dan kunnen jullie het stapje voor stapje innemen en dat gebied ook goed onder je beheer nemen en ontginnen. Dus zo gaat God stapje voor stapje die Kanaanieten voor het volk uit verdrijven. En zo is het in onze levens ook vaak. God zegt, stel je voor dat ik nou al die demonen gelijk in één klap uit je leven zou weggooien. Dan zijn er heel veel kamertjes die leeg blijven staan. En dan zullen die demonen op een gegeven moment terugkomen. En die zullen een opgeruimd huis vinden. En die komen met z'n zevenen terug. Maar als ik het stapje voor stapje met jullie doe, dan hebben jullie de kans om die kamertjes die vrijgekomen zijn met mijn geest te vullen en daar iets moois, iets goeds mee te doen samen met mij. Daarom duurt de geestelijke strijd soms een tijd voordat je helemaal bevrijd bent, omdat wij het niet aan zouden kunnen als God ons in één keer helemaal alles eruit zou gooien. Wij mensen hebben soms even tijd nodig om aan de verandering te wennen, om aan verandering in ons leven te wennen, om nieuw gebied over te nemen, in te nemen en daar iets moois mee te gaan doen samen met de Heilige Geest. En daar hebben we gelijk nog een belangrijk principe te pakken. Jezus zei, als hij demonen uitdreef, en hij had het daarover, dan zei hij, ja, ik kan wel een demon uitdrijven, maar als jij jouw levenshuis dan niet vervolgens vult met iets, hè, met mijn Heilige Geest, dan gaat die demon, die gaat rond en die komt op een gegeven moment kijken en die ziet dat het huis gewoon leeg staat. En dan komt hij inderdaad met 7 anderen terug. En dan zal het einde erger zijn dan het begin, zegt Jezus. Dat is een waarschuwing. Hij zegt, als je dus bevrijding ontvangt, dan moet je er ook wat mee gaan doen. De gebieden die in je leven vrij zijn gekomen, die mag je gaan vullen met mijn Geest. Dan gaan we bidden of de Heilige Geest dat wil vullen. En of hij de dingen in ons leven binnen wil brengen die er wel horen te zijn. En in plaats van het demonische gesteld kunnen worden. Nou, waaraan kunnen we herkennen dat we nog gebonden zijn? Nou, een eerste punt kan zijn dat je het gevoel hebt dat je niet in je volledige bestemming kunt komen. Je ervaart bijvoorbeeld een roeping op je leven. Je ervaart dat je iets met je leven moet. Maar het lukt je niet om in die bestemming te komen. Op een of andere manier is er iets wat jou tegenhoudt om echt tot vrucht te komen voor het koninkrijk. Dan kan het zijn dat er een macht zit nog in je leven die dat tegenhoudt. Het kan zijn dat je geterroriseerd wordt op bepaalde vlakken van je leven. Dat je continu bepaalde gedachten binnenkrijgt. Nare gedachten, gedachten die jou tot zonde aanzetten. Of dat je bepaalde ziektes hebt die maar niet willen wijken. Vaak ook als je continu doet wat je eigenlijk niet wilt doen, dan zit daar heel vaak iets van demonische gebondenheid achter. Je doet het en achteraf denk je, ik wil dit niet doen. Maar toch op een of andere manier lukt het gewoon niet om het niet te doen. En iedere keer doe je het weer. Heel vaak zitten daar machten achter die jou daartoe aanzetten. Nou, ik heb het ook al genoemd dat problemen in de familielijn ook heel vaak een aanwijzing zijn. Een concreet voorbeeld, stel dat je met je huwelijk problemen hebt. Maar je vader en moeder die hadden ook al problemen met hun huwelijk. En je opa en oma die hadden ook al problemen met hun huwelijk. Dan weet je zeer waarschijnlijk dat er iets aan de hand is op geestelijk vlak. Dat er iets van een vloek werkzaam is of een macht in die familielijn zit. Nou, depressie en angst zijn ook echt twee dingen die absoluut met het demonische verbonden moeten worden. Als er iets is wat de duivel brengt, is het depressie en angst. Als dat in jouw leven is, zoek naar bevrijding. Want dat moet gaan als je Jezus gelooft. Nou, het mooie is, je kunt bevrijd worden. Zelfs vandaag nog. Jezus heeft ons alle autoriteit gegeven. We hebben het net gelezen in Lucas 10, vers 19. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Dus we hebben de autoriteit om alle machten eruit te gooien in Jezus' naam. Ik zou willen zeggen, laten we dat samen proclameren. Ik zeg het voor, jullie mogen het achter mij aanzeggen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Ja, we mogen ons uitstrekken naar bevrijding. En we hebben de autoriteit van Jezus gegeven. Ik vond het mooi, vanmorgen waren we hier aan het bidden en er werd al even gebeden. Van ja, aan God ligt het niet. Hij heeft de autoriteit om de duivel te verslaan. Het ligt niet aan wat hij ons gegeven heeft aan autoriteit. Daar ligt het ook niet aan. Maar vaak, hetgene wat onze bevrijding tegenhoudt, is ons hart. En wat er van binnen in ons hart leeft en zit. En daarom zijn er wel wat voorwaarden waar we samen aan kunnen voldoen vanmorgen, zodat er ook daadwerkelijk bevrijding kan plaatsvinden. We kunnen een aantal van die dingen kunnen we bij voorbaat uit de weg ruimen. Wat zijn die voorwaarden waarop we bevrijding kunnen ontvangen? Nou, het eerste belangrijke voorwaarde die ik vanmorgen zou willen zeggen, dat gaat niet in evangelisatiecontext gaat het niet altijd op, maar laten we dat vanmorgen even aanhouden, dat geloof in Jezus als jouw verlosser en heiland, dat dat een voorwaarde is. Ja? Als wij vanmorgen geloven dat Jezus regeert, dat hij voor onze zonde is gestorven, wij hem aanvaarden als onze koning over ons leven, dat is een eerste voorwaarde waarop de duivel geen recht meer heeft in ons leven en moet gaan vertrekken. Ja, dus als je dat nog niet gedaan hebt, neem Jezus aan als je verlosser vandaag. Een tweede is dat je verlost wilt worden. En dat is ook een hele belangrijke, want je zult misschien zeggen, ja, iedereen wil toch verlost worden. Nou, het kan ook zomaar zijn dat je die demonen tot jouw vrienden hebt gemaakt. Hè? Dat je dus zonde doet waar je eigenlijk wel een beetje van geniet. En waar je helemaal niet vanaf wil. He, dat je dingen, slechte dingen blijft doen in je leven. En dat zijn eigenlijk je vrienden geworden. Nou, God bevrijdt ons niet van onze vrienden. Hij bevrijdt ons van onze vijanden. Ja, dus je zult eerst de zonde en de narigheid die in jouw leven is overgebleven tot vijand moeten maken. En je zult je ziel, je zinnen erop moeten zetten om dat kwijt te raken. Een derde is dat we bereid moeten zijn om ons vlees te doden. Dat is ook iets, daar heeft Derek Prins ook iets prachtigs over gezegd. Hij zegt, ja, er kwamen wel eens mensen naar me toe en die begonnen dan over dingen die met hun vlees te maken hadden. Zoals, ik behandel mijn vrouw niet altijd zoals ze moeten en zo. En dan vroegen ze of hij hem wilde bevrijden. En zei hij, nou, dat heeft gewoon met je vlees te maken en het vlees dat kun je niet uitdrijven. Het vlees moet je doden. Dat is jouw taak. Ja, er zijn twee dingen waar we mee te maken hebben. Je hebt te maken met je vlees en je hebt te maken met machten. Machten kun je niet doden, die moet je uitdrijven. Vlees kun je niet uitdrijven, dat moet je doden. Ja, dus het is belangrijk om te kijken waar heb ik mee te maken. Wij moeten bereid zijn om ons vlees te doden. Dat betekent dat de slechte dingen die wij steeds weer doen, en waar we voor kiezen om niet te doen, en waar we van genieten, dat je dat dan al toeroept. Dat je dat afsnijdt, dat je echt je voorneemt van ik ga nu voor God leven. En ik stop met al die narigheid. Een vierde voorwaarde is dat we met een nederige houding naar God toe gaan. Een nederige houding. En waarom een nederige houding? Nou, stel je voor dat je met een hart vol van trots zou komen. En je zou bevrijding ontvangen. Er zou maar wat gebeuren, hè? Er zouden hier demonen uit je weg gaan. Nou, dan sta je wel even te kijken. Er zat kennelijk wat in jou, hè, wat daar niet hoorde. Nou, daarom is het belangrijk om een nederige houding te hebben. Om te aanvaarden dat er misschien nog iets is in jouw leven wat er niet hoort. Dat je dat gewoon aanvaardt, dat je dat accepteert. En dat je je onderwerpt aan wat God wil gaan doen in jouw leven. Dat hij jou daarvan wil bevrijden. Dus we zullen moeten buigen onder God. Hem moeten gaan vragen en hem moeten gaan roepen. En moeten aanvaarden dat we bevrijding nodig hebben. Een vijfde voorwaarde is schuld belijden. Het is heel belangrijk om schuld te belijden over je zonden die je in het verleden hebt gedaan. Hè, dingen die jij in het verleden hebt verkeerd gedaan, als je daar geen schuldbelijdenis over doet, dan kunnen die ook niet rechtgezet worden. En dan kunnen demonen zeggen, ja hallo, je kunt wel zeggen tegen me dat ik weg moet gaan, maar ik heb hier recht. Hè, jij hebt slechte dingen gedaan, heb je geen vergeving voor gevraagd, dus ik blijf hier lekker zitten. Satan is wat dat betreft net een jurist. Die kijkt naar alle regeltjes en alle kleine lettertjes van het contract en die zegt, nou als ik mag blijven zitten, dan mag ik blijven zitten. Daarom is het belangrijk om je schuld te belijden over dingen die je in het verleden verkeerd hebt gedaan. En dat je daar het bloed van Jezus over vraagt. Als dat gebeurt, dan heeft de Satan geen rechten meer. En dan moet hij gaan. Dat kun je overigens ook voor de mensen, je voorvaderen doen, hè? Schuld belijden. Dus als iemand in jouw voorgeslacht iets verkeerds heeft gedaan en je bent ervan op de hoogte, dan kun je namens je voorvaderen kun je schuld belijden aan de Heer zeggen, mijn voorvader heeft dat verkeerd gedaan, mijn voormoeder heeft dat verkeerd gedaan. Ik beleid dat het verkeerd is geweest en ik vraag uw vergeving en bloed erover, Heer Jezus. En dan kun je de gevolgen daarvan geestelijk doorsnijden voor jou en voor jouw nageslacht. Nog een hele belangrijke voorwaarde is vergeven en vergeving ontvangen. En dat is ook eentje waar het heel vaak op stuk loopt. Als jij iemand nog te vergeven hebt en je wil iemand niet vergeven, je houdt nog bitterheid in je hart vast, dat houdt heel vaak een bevrijding tegen. Het is ontzettend belangrijk dat wij gaan vergeven. Jezus heeft gezegd dat wij vergeven zullen worden naar de mate dat wij ook anderen vergeven. Dat heeft hij gezegd, direct nadat hij het onze Vader heeft geleerd aan zijn leerlingen. Hij zei, vergeef de ander, zodat je ook vergeving kunt ontvangen. Dus het is belangrijk om die ander te gaan vergeven, zoals jij zelf vergeving wilt ontvangen van God. En om die vergeving van God dan ook te ontvangen. Nou, dat kan een hele lastige zijn. Hè? Ik besef dat mensen hier misschien in een situatie zitten waarin het ontzettend lastig is om te vergeven. Hè, vergeving heeft ook allereerst te maken met jouzelf en niet met de dader. Het heeft allereerst te maken met dat je de bitterheid in jouw eigen hart eruit gooit, loslaat. Zolang jij die ander vast blijft houden en het betaald wil zetten, dan zet je jezelf eigenlijk in een kerker. Dan hou je bitterheid in je hart vast. En dan kun je Gods zegen niet ontvangen. Dus het is allereerst iets wat je voor jezelf doet. Dat jij die dader wegstuurt uit je leven. Dat je die niet vast wil houden. Want dan hou je die bitterheid vast. Ja, en dan kun je niet van God ontvangen. Nog een voorwaarde is dat je bereid bent om alle occulte voorwerpen uit je huis weg te doen. Als jij weet dat er iets is in jouw woning wat niet oké is. Een symbool, een voorwerp. Iets wat met het occulte te maken heeft, doe het weg. Het is het absoluut niet waard om het in je huis te hebben. Al is het 10.000 euro waard, het is het niet waard. Je gaat je ziel niet verkopen voor 10.000 euro, toch? Het is het gewoon niet waard. Dus zet je zin en je hart erop, als jij occulte voorwerpen hebt in je huis die niet oké zijn, om dat eruit te gooien. Nou, dat zijn een heel stel voorwaarden. Ik ga strakjes, voordat we overgaan tot een stukje bevrijding, gaan we straks ook samen een gebed bidden. Ik ga dat samen bidden met de mensen die een stukje bevrijding willen ontvangen. En dan gaan we het hardop bidden om ook door deze voorwaarden heen te bidden. En dat klinkt misschien een beetje als puntje afvinken, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is wel echt belangrijk dat we met een juist hart komen en dat we al die stenen uit de weg ruimen die bevrijding in de weg kunnen staan, voordat we ons uitstrekken naar bevrijding. Nou, dat gezegd hebbende, bevrijding kan in één keer plaatsvinden en bevrijding kan soms ook een langdurige traject zijn. Het kan zijn, zeker als je bijvoorbeeld in je voorgeslacht met vrijmetselarij te maken hebt gehad, dan zijn er vaak heel veel vloeken werkzaam door de generaties heen. En dan heb je soms een heel proces van herstel en bevrijding nodig. Het is belangrijk dat je dan ook bevrijdingspastoraat verzoekt. He, mensen die daar over langere perioden met jou over verder kunnen bidden. He, om daar doorheen te bidden en om al die dingen recht te gaan zetten. Dus het kan zijn dat je niet gelijk helemaal bevrijd bent vandaag. He, dat kan soms een heel lang proces zijn. Maar we willen vandaag wel een stap gaan zetten. Een stap gaan zetten om tot bevrijding te komen. We gaan het vandaag niet alleen bij de theorie houden. We gaan ook naar een stukje praktijk toe. Nou, eventjes kort. Wat zou er zo meteen kunnen gebeuren als we een stukje bevrijding gaan doen? Nou, heel vaak als mensen bevrijd worden, is het gewoon een korte zucht en dan is het weg. Waarom een zucht? Nou, een onreine geest, een geest, het Hebreeuwse woordje voor geest, is ruach of ruchot. Ruchot zijn de geesten. Een geest betekent letterlijk ook adem of wind. Ruach is adem, wind of geest. Dus een onreine geest is net zo goed als de geest van God, heeft die te maken met adem. Het is een ademtocht. Dus wanneer je bevrijd wordt, zal het vaak niet veel meer zijn dan adem uit en het is weg. Het is een geest die eruit gaat met je adem. Het is ook belangrijk als we straks bevrijding gaan doen, dat je dus dan niet er doorheen gaat bidden of schreeuwen of roepen of wat ook, maar dat je gewoon probeert uit te ademen. Blaas het er maar uit. Gewoon meebewegen, gewoon lekker laten gaan. Het is soms maar gewoon een ademtocht en dan ben je het kwijt. Een tweede ding wat kan gebeuren is dat er machten gaan manifesteren. Dat gebeurt soms ook. Schrik daar niet van. Dat zijn dingen die gebeuren. Mensen die beginnen te schreeuwen. Mensen die raar beginnen te bewegen. Weet je, het is intimidatie. Laten we ons niet intimideren, want Jezus heeft de macht. Wij hebben de macht om die macht het zwijgen op te leggen. Zij kunnen helemaal niets beginnen tegen de naam van Jezus. Dus laat je vooral niet intimideren. Als er dingen gebeuren, schrik er niet van, kijk er niet van op. Jezus heeft de macht en hij stuurt deze machten weg. Nou, tenslotte. Als we bang zijn, zullen we geen veldslag winnen. Want een bang soldaat kan niet winnen van de vijand. Daarom laten we ons bedenken hoe groot de zegen is van bevrijding. Als wij bevrijd worden van de Satan en van zijn machten, dan kunnen we tot bevrijding komen. Kunnen we vrede van God gaan ontvangen. Kunnen we zegen van God gaan ontvangen. Kunnen we allemaal dingen van God gaan ontvangen in ons leven die we tot dan toe niet konden ontvangen. Nou, hoe geweldig is dat? Dus laten we moed grijpen en laten we daarvoor gaan. Ook heel vaak gaan de ziektes weg. He, dus het kan zijn dat je zomaar genezing ontvangt door bevrijding. Dus laten we niet bang zijn, maar laten we de strijd samen aangaan. Ik wil nog een tweetal teksten samen met jullie proclameren. De eerste is Romeinen 10, vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal gered worden. En dan 1 Korinthe 15, vers 57. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan wil ik je nu vragen, het ministerieteam mag ook een beetje de plekken gaan innemen. Er is een ministerieteam om met jullie mee te bidden, dus als er dingen gebeuren zijn zij ook beschikbaar. Dus dat is mooi om te weten. Als je nou zoiets hebt, ik herken me in dit verhaal, er zijn dingen in mijn leven die niet goed zitten en ik wil een stukje bevrijding ontvangen, dan wil ik je heel hartelijk uitnodigen om naar voren te komen en hier te komen staan. Het is belangrijk om een stap te nemen om aan God te laten zien van ik wil bevrijding ontvangen. Dus als je bevrijding wil ontvangen, kom lekker naar voren, schaam je niet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we hebben allemaal wel ergens bevrijding voor nodig op enig moment. Dus kom lekker naar voren en kom hier lekker staan. Ja? Als je dingen tegen dingen aanloopt, hè, waar je maar niet de overwinning over kunt behalen, kom lekker naar voren. Worstel je met zonde, waar je niet mee kan stoppen, terwijl je het toch eigenlijk wel wil, kom lekker naar voren. Heb je nog iets van ziekte in je leven waar je echt vanaf wilt, maar je hebt er al zo vaak voor gebeden, kom er lekker bij. Er is bevrijding. En ik geloof echt, God heeft dit echt voor vanochtend heel sterk op mijn hart gelegd om het hierover te gaan hebben. Hij heeft het wel 10 keer bevestigd zo'n beetje in de afgelopen week. Ik geloof echt dat God iets wil gaan doen vanmorgen. Dus laat je kans niet schieten. Kom lekker naar voren. Als we een beetje indikken, dan kunnen we er allemaal bij. Lekker gezellig knus. Super. Kom maar, als we nog een beetje inschikken, dan kunnen we hier allemaal voor staan. Ja, kom er allemaal maar lekker bij. Super dat jullie een stap willen maken. Het is belangrijk, als je een stap zet, dan laat je God weten, ik wil die bevrijding ook echt ontvangen. Goed, we gaan... Er komen nog een paar. We gaan eerst samen hardop bidden. En ik wil jullie vragen om mij na te bidden. En doe dat met je hele hart. Doe het niet omdat je mij na moet zeggen, maar probeer het echt met je hart te bidden. Heer Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. En de enige weg tot God. Dat u gestorven bent aan het kruis... voor mijn zonde. En dat u weer opstond uit de dood. Ik wil nu iedere zonde belijden die u in mijn gedachten brengt. Ook alle zonden van mijn voorouders. We nemen even een stil moment en proberen zoveel mogelijk wat God in jou naar boven komt nu te belijden en bij hem neer te leggen. Mag je gewoon stilte voor jezelf doen. Dan gaan we verder. Heer, ik heb berouw van al mijn zonden. Die ik ooit begaan heb. Ik haat ze. En ik keer me ervan af. Ik keer me naar u, Heer Jezus, voor genade en vergeving. Als ik betrokken ben geweest bij het occulte, heb ik daar berouw van en wijs het af. En snijd mijzelf los daarvan door het bloed van Jezus. Als ik occulte voorwerpen in mijn bezit heb, wijd ik mijzelf eraan toe om deze weg te doen. Dan nog over vergeving. Heer, ik vergeef iedere persoon die mij ooit pijn heeft gedaan. Ik vergeef hen precies zoals ik wil dat u mij vergeeft. Neem opnieuw een poosje van stilte en probeer alle namen die God in jou naar boven brengt, die je nog moet vergeven, hardop uit te spreken, zachtjes voor jezelf. En vaak zijn de namen die het moeilijkst vindt om te noemen, dat zijn degene die je het hardst moet noemen. Ja? Noem al de namen van degene die je moet vergeven. Gaan we verder. Heer, zo goed als ik kan, wil ik aan al uw voorwaarden voldoen. En nu maak ik aanspraak op uw belofte. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal bevrijd worden. Ik roep u nu aan, in de naam van de Heer Jezus. Bevrijd mij van alle boze geesten. Ik haat ze. Ze zijn niet mijn vrienden. Ze zijn mijn vijanden. En ik gebied ze nu van mij weg te gaan. In de naam van Jezus. Dan wil ik met jullie overgaan tot een stukje bevrijding. Ik wil je vragen om nu niet te bidden. Maar gewoon, als je merkt dat er iets gebeurt, blaas gewoon uit en laat het gaan. Laat het weggaan. Houd het niet tegen, laat het gaan. In de naam van de Heer Jezus en onder de autoriteit van het leiderschap van de oudsten van deze gemeente, gebied ik iedere boze macht in Jezus' naam uit te gaan en weg te gaan van hier. Uit jullie die hier staan, uit deze gemeente, in de machtige naam van Jezus. Jullie hebben geen rechten, want Jezus heeft betaald met zijn bloed. Eruit in Jezus' naam. Je moet gaan, je mag niet blijven zitten waar je zit. In de naam van Jezus staan wij op tegen iedere occulte geest. Iedere occulte geest die hier aanwezig is, eruit in Jezus' naam. Je hebt geen recht meer om hier te zijn. Eruit en kom niet meer terug. Iedere geest van hekserij, eruit in Jezus' naam. Blaas het uit als er wat gebeurt. Eruit in Jezus' naam. Jezus heeft betaald voor onze zonden. Je hebt geen recht meer om hier te blijven. Eruit in Jezus' naam. In de naam van Jezus gebieden wij ook iedere geest van rebellie om te gaan. Iedere geest van rebellie, eruit, in Jezus' naam. Je hebt geen recht meer om hier te zijn. Iedere geest van rebellie, in Jezus' naam eruit. In de naam van Jezus gebieden wij iedere geest van bitterheid om uit te gaan. Weg uit het hart van deze mensen, weg uit de gemeente, eruit, in Jezus' naam. Er is geen recht op geest van bitterheid in ons midden, in Jezus' naam. In de naam van Jezus gebieden we iedere geest van depressie om uit te gaan van hier. Geest van depressie uit deze mensen weg en uit de gemeente weg. Er is geen recht om hier te zijn in de naam van Jezus. In de naam van Jezus gebieden we ook iedere geest van ongeloof om uit te gaan. Geesten van ongeloof eruit in Jezus' naam. Je hebt geen recht om hier te zijn, om in deze mensen te blijven zitten. Eruit in Jezus' naam. Hij heeft de macht en de autoriteit gegeven aan ons om deze geesten weg te sturen. Geest van ongeloof eruit, in Jezus' naam. In de naam van Jezus gebieden we iedere geest van leugen om uit te gaan. Iedere geest van leugen eruit. Je mag niet blijven zitten, Jezus heeft overwonnen. In Jezus' naam ga uit. In Jezus' naam gebieden we iedere geest van roddel en kwaadsprekerij eruit te gaan. Geest van kwaadsprekerij en roddel uit deze gemeente, uit deze mensen in Jezus' naam. Jezus heeft je verslagen. In de naam van Jezus gebieden we iedere geest van verslaving om uit te gaan. Weg uit deze mensen en uit de gemeente. Je hebt geen recht om hier te zijn, want Jezus heeft betaald. Geest van verslaving, ga uit in Jezus' naam. In de naam van Jezus gebieden we iedere geest van seksuele onreinheid om uit te gaan. Je mag niet blijven zitten. Iedere geest van seksuele onreinheid in Jezus' naam eruit. Kom eruit, in Jezus' naam. Kom eruit, laat ze los. Jezus heeft overwonnen. Blaas het eruit. Iedere geest die iets met seksuele onreinheid te maken heeft, iedere onreine geest in Jezus' naam uit. En kom niet terug in de naam van Jezus. In de naam van Jezus gebieden wij om iedere geest van religie om uit te gaan. Geest van religie, weg, eruit, in Jezus' naam. Uit deze gemeente en uit deze mensen die hier staan. In Jezus' naam. In Jezus' naam willen we iedere geest van geldzucht gebieden om uit te gaan. Geest van geldzucht, je mag hier niet zijn. In Jezus' naam, ga uit van de gemeente en ga uit van deze mensen. In de machtige naam van Jezus, eruit. Je mag niet langer blijven zitten. Eruit. In de machtige naam van Jezus. Ja, zo gebieden we iedere onreine geest, iedere demon die hier in ons hart en leven zit, in Jezus' naam eruit te gaan. En ga naar de plek die voor je bestemd is en kom niet meer terug in Jezus' naam. En laten we nu samen bidden en ons hart openstellen en de Heilige Geest van God uitnodigen om deze plekken te vullen met zijn geest. Ja, Vader in de hemel, we bidden u. Kom met uw Heilige Geest en vul de kamers van ons hart. Vul alle kamers van ons hart. De plekken die vrij zijn gekomen, Heer, vul ze met uw Heilige Geest. Raak ons aan, vervul ons, herstel ons, vernieuw ons. En geef dat de boze machten geen mogelijkheid meer hebben om hier naar terug te keren. Naar ons terug te komen. Dank u wel, Hemelse Vader, voor wat u gedaan hebt. Dank u wel dat u mensen bevrijdt, ook vandaag de dag, dat u de regering hebt. Halleluja. Amen. Mocht je behoefte hebben aan meer gebed, na de dienst zal het ministry team hier ook staan. Ga er gerust naartoe en dan kunnen die nog verder met jou persoonlijk ook doorbidden. En voor nu mogen we onze plekken op gaan zoeken en dan gaan we zo meteen nog een loflied zingen.